Ja, dat is altijd wel bijzonder. Meestal als ik spreek, dan ben ik, wil ik een beetje afgezonderd zijn en me richten en laten inspireren. En dat is dan het verschil met Marjolein, die te midden van moeder zijn, oma zijn, voor mij zorgen. En dan ook nog door al die dingen laten inspireren, door het woord van God. Daar ben ik best wel een beetje trots op. God zegen.
Ja, goedemorgen. Ja, het is een bijzondere ochtend. We mogen deze ochtend God prijzen en eren, terugzien op een mooie dienst van vorige week. En ja, dan ook de boodschap krijgen dat Jacqueline's vader naar de Heer toe is. En wat moeten we dan? Maar ik denk dat het goed is om God te blijven prijzen en blijven eren. We hebben zelf een moment gekend, vele jaren geleden, toen ons jongste zoontje plotseling overleed, dat we zondags in de dienst kwamen en dat de persoon die de zangdienst, de aanbiddingsdienst deed, eigenlijk allemaal vrolijke liederen had uitgekozen. En na afloop vroeg ze aan ons ook, ik heb me eigenlijk niet gerealiseerd dat het zulke vrolijke liederen waren. Maar we hadden op dat moment, eigenlijk net als Paulus en Silas, die in de gevangenis waren, alleen behoefte om bij God te zijn en om Hem te eren en om Hem te aanbidden. En God die laat je niet alleen. Hij is bij je, in de moeite, in het verdriet. Hij geeft je kracht, Hij geeft je hoop. Want Hij is onze toekomst. De vorige keer dat ik sprak, en dat is alweer een tijdje geleden, heb ik gesproken over het offer. En ik kan me heel goed voorstellen dat jullie dat allemaal niet meer weten. Maar ja, ik heb het natuurlijk op papier staan en ik sprak over Abraham. Dat God hem vroeg om zijn zoon Isaac te offeren. En ik sprak ook over het offer dat Jezus voor ons bracht. Hij is het lam Gods dat de zonde van deze wereld wegdroeg. En dat hoefde Isaac niet te doen. En dat kon hij ook niet doen. Maar Jezus kon dat wel. Maar Jezus bleef niet dood in het graf. Nee, hij stond op. Hij werd levend gemaakt. En de kracht van God die Jezus deed opstaan, die leeft nu in ons. Wij hebben kracht van Hem ontvangen door het belangrijkste feest, het Paasfeest. Want Jezus is niet dood, Hij leeft en wij mogen met Hem leven. Jezus noemde het voorbeeld van het zaad. Het zaad dat eerst in de grond moet en daar sterft. En met dat zaad bedoelde Jezus zichzelf. Maar met dat zaad worden ook wij bedoeld. Ons oude leven, dat is het zaad. Dat moet in de grond, dat moet sterven. En dat kan, als dat gestorven is, dan kan er een plant of een boom gaan groeien. En die kan vrucht gaan dragen. De vrucht van de Heilige Geest, dat is liefde, blijdschap, goedheid, vrede, geduld. En als we de keus maken om Jezus, de koning van ons leven, te laten zijn, dan sterven we aan onszelf. En dan kom je tot het ware leven, en dat is Jezus. Dat is het doel van ons leven. En dat kunnen we ook laten zien als we ons laten dopen. Dan staan we op uit het water en dan laten we zien dat Jezus de koning is van ons hart. Als je voor Jezus kiest, blaast de Heilige Geest je Gods adem in en krijg je eeuwig leven. Toen Jezus dood in dat graf lag, kwam ook God bij Jezus en hij blies hem zijn adem in en Jezus kwam tot leven. Dat is de opstandingskracht van Pasen. Maar nadat Jezus naar de hemel ging, zoals we dat met Hemelvaartsdag hebben herdacht, zag God de littekens in Jezus' handen, in Jezus' voeten, op Jezus' gezicht en in Jezus zijn zij. Hij zag dat toen Jezus de hemel binnenkwam en zijn bloed heeft daaruit gestroomd. En dat bloed geeft ons de opstandingskracht. Het is net als met een bloedtransfusie. We krijgen een nieuw leven. Jezus gaf aan zijn discipelen de belofte waar ze op moesten wachten. En dat hebben we vorige week met Pasen gevierd. Kracht van de Heilige Geest. Het Pinksterfeest. En als ik aan kracht denk, dan denk ik ook aan krachtstroom. Krachtstroom is nodig om zware machines van stroom te voorzien. En tegenwoordig zijn zelfs de kabels van ons stroomnet niet sterk en dik genoeg om al die stroom te transporteren. Maar God heeft ons nog meer stroom gegeven. Maar nu de vraag, zijn onze kabels dik genoeg om dat te ontvangen? Of nemen we genoegen met een dun kabeltje voor een batterijtje? God gaf zelfs zoveel stroom dat er vuur ontstond. En de discipelen hadden die ochtend vuur. En vanochtend wil ik het hebben over het thema vuur uit de hemel. En daar hebben we vorige week ook al over gelezen van Handelingen 2. Toen de Pinksterdag aanbrak, waren ze allemaal bij elkaar. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid alsof er een hevige wind opstak. Het vulde het hele huis waar ze zaten. Toen zagen ze iets dat op tongen van vuur leek. Het verdeelde zich en daalde op ieder van hen neer. Ze werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun te spreken gaf. Een geluid van een hevige wind. Tegenwoordig wordt er ook van wind gebruik gemaakt om stroom op te wekken. Er was zoveel wind dat de stroom van de Heilige Geest in brand stond. Tongen van vuur op hun hoofden. En kijk, het vuurtje van vorige week, dat Esther zo mooi gemaakt heeft, hangt hier nog steeds. En dat doet ons herinneren aan het vuur, de kracht die God ons geeft. Zoveel wind, zoveel vlammen als vuur verschenen. In de Bijbel staat ook het verhaal van Mozes. Mozes werd op een wonderlijke manier gered uit het water. Hij werd de zoon van de dochter van de farao. Hij werd prins van Egypte. Maar hij koos ervoor om zijn volk te redden. En hij moest daardoor vluchten. En hij werd schaapsherder. Maar God had een groot plan met Mozes. En kwam naar Mozes toe. God had Mozes vergeven. En hij wilde nog steeds met hem verder gaan. Hij was gespaard als baby. Hij had een moord gepleegd. Hij moest vluchten. En na 40 jaar, daar was ineens een struik die in brand stond. En niet afbrandde, maar als vlammen van vuur zichtbaar waren in die struik. God ontmoette Mozes. Mozes had zelfs geen ambities meer om zijn volk te redden. Hij zorgde voor de schapen, had daar een leuke vrouw getrouwd, 2 jongens gekregen. Oké, toch? En soms gaat dat in ons leven ook zo. Een leuk leventje. Prima toch? Maar dan komt er de ontmoeting met God. En je hele rustige leventje, je comfortabele leventje staat op zijn kop. Mozes wordt door God geroepen. 40 jaar daarvoor wilde Mozes zijn volk redden van de slavernij. Maar hij had gefaald. Hij was een andere weg ingeslagen. Het hoefde van hem niet meer. Maar wie moest God dan sturen? Mozes had de beste opleiding gehad die je maar kon bedenken. 40 jaar lang. Hij stond misschien wel op punt om zelf farao te worden, om de farao op te volgen. Hij was een belangrijke man, maar nu niet meer. God moest maar iemand anders sturen. Maar nee, er was een vuur uit de hemel gekomen en God had zijn volk niet vergeten. Zij die in Egypte er zo slecht aan toe waren. Ze werden onderdrukt. Hun kinderen werden vermoord. Ze moesten andere goden vereren. Maar ze riepen naar God. En hij, God had aan Abraham een belofte gedaan. En daar moest Mozes iets aan gaan doen. Hij moest het volk weer terugbrengen naar het land dat God gekozen had. In het vuur was de ontmoeting en een nieuwe roeping voor Mozes. Hij ging met het volk op weg naar het beloofde land. Maar daar stonden ze plotseling voor de Rode Zee. Wat nu? Tot nog een grotere ramp kwam farao van Egypte met het allerbeste leger van de wereld eraan. Het leger achter zich. De zee voor zich. In de val. Het hele volk zal vernietigd worden. Weg Mozes. Weg volk van God. En de situatie die er toen was, heeft zich telkens weer herhaald. Maar toen kwam de wind. En dat herhaalde zich op de eerste Pinksterdag weer. Hoe is het mogelijk? Precies op het juiste moment en op de juiste plek. God vergist zich nooit. En ook al zijn we in een situatie en denken we, nu is het over. Nu komt het nooit meer goed. Dan, plotseling, komt God met zijn wind en met zijn vuur, de Heilige Geest. Het volk van God moest wachten op de belofte die Abraham gekregen had. De discipelen moesten wachten op de belofte die Jezus gegeven had. Als je voor God gekozen hebt en gehoorzaam bent aan hem, en je misschien wel hebt laten dopen, misschien wel eens een ontmoeting met God hebt gehad, of een roeping van God hebt gehad op je leven, Misschien wel een belofte van God hebt gekregen, maar dat nu niet meer zo ervaart. Of helemaal niet. Wacht op God. Hij wil ook bij jou komen. Jou ontmoeten met zijn wind, met zijn vuur. Gideon had ook een belofte gekregen. En daar gaat Robin zo over lezen. Lezen uit Richteren 6. En we gaan naar hem luisteren.
De Israëlieten. De Israëlieten deden wat in strijd is met de wil van de Heer. Daarom gaf hij hen de macht. Daarom gaf hij hen in de macht van het volk van Midjan 7 jaar lang. Met harde hand traden de Midjanieten op tegen Israël. Uit angst maakten de Israëlieten schuilplaatsen in de grotten en spelonken van het bergland. Telkens wanneer zij hun land hadden ingezaaid, kwamen Midjan, Amalek en nog andere woestijnvolken uit het oosten opzetten en deden een aanval op Israël. Ze zetten hun tentenkamp op het bouwland en trapten alle gewassen die waren opgekomen plat. Dat deden ze tot helemaal in Gaza toe. Niets lieten ze voor de Israëlieten over om van te leven. Zelfs geen schaap, os of ezel. Als een geweldige zwerm sprinkhanen kwamen ze opzetten met hun kudden en hun tenten. Een ontelbare hoeveelheid mensen en kamelen. Ze vielen het land binnen en vernielden alles. De Israëlieten vervielen tot diepe armoede en schreeuwden het uit tot de Heer. Toen de Israëlieten onder dreiging van Midjan om hulp riepen tot de Heer, stuurde hij een profeet naar hem toe met de boodschap. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, weg uit het land van slavernij. Ik heb jullie bevrijd uit de greep van de Egyptenaren en van al jullie bezetters hier. Ik verdreef ze voor jullie en gaf jullie hun land. Ik heb gezegd dat ik, de Heer, je God ben en dat jullie de goden van de Amorieten niet mogen vereren. Ook al wonen jullie nu in hun land, maar jullie hebben niet naar mij geluisterd. Toen kwam de engel van de Heer en ging zitten onder de eik bij Ofra, die toebehoorde aan Joas, de afstammeling van Abiezer. Zijn zoon Gideon was juist bezig wat tarwe te dorsen, om de tarwe uit de handen van de Midjanieten te houden. Dorste hij in de bak van een wijnpers. Daar verscheen de engel van de Heer en zei: je bent een dapper man en je kunt rekenen op Gods hulp. Maar Gideon antwoordde: mag ik u vragen, als de Heer ons helpt, waarom moet ons dit dan allemaal overkomen? Waar zijn die bijzondere en wondere daden van de Heer, waarvan onze voorouders hebben verteld? Zeiden ze niet dat het de Heer is geweest, die hun uit Egypte had gehaald? Maar vandaag de dag heeft hij ons aan ons lot overgelaten en ons in de greep van de Midjanieten gegeven. Toen gaf de Heer een opdracht: ruk op tegen de Midjanieten en bevrijd Israël uit hun greep. Ik zend je, je zult het kunnen. Neemt u mij toch niet kwalijk, zei Gideon. Hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? Van de hele stam Manasse is mijn familie. Immers de onbelangrijkste en ikzelf ben de jongste thuis. Maar de Heer zei tegen hem: je kunt rekenen op mijn hulp. Je zult de Midjanieten gemakkelijk verslaan, alsof je maar met één man te doen had. Als u werkelijk mij op het oog hebt, antwoordde Gideon, wilt u mij dan een teken geven dat u, de Heer, zelf bent die met mij spreekt? Ga hier ook niet vandaan. Dan kan ik eerst nog even iets te eten voor u halen en dat aanbieden. Goed, zei hij. Ik blijf hier tot je terugkomt. Thuisgekomen maakte Gideon een geitenbokje klaar. En van wat meel bakte hij ongegist brood. Het vlees deed hij in een mand en de bouillon in een kom. Dit alles bracht hij naar de eik en bood het hem aan. De engel van God zei tegen Gideon: leg het vlees en het brood daar op het rotsblok en giet de bouillon erover uit. Dat deed Gideon. De engel van de Heer raakte met de punt van de stok die hij in zijn hand had het vlees en het brood aan. Er leidde vuur op uit de rots, dat vlees en brood verteerde. Van de engel was geen spoor meer te bekennen.
Dankjewel, Robin. Geweldig. Dank je dat je het zo grote stuk hebt willen lezen. God sprak tot zijn kinderen via een profeet. Welke profeet, dat staat hier niet bij. Maar God sprak. Hij sprak toen en hij spreekt nog steeds. Daarna verscheen er een engel aan Gideon en sprak met hem. Hij kreeg een opdracht en een belofte. Hij twijfelde zelfs aan de wonderen die God gedaan had om zijn volk te redden vanuit Egypte. Gideon maakte een offer voor God. En dat is aanbidding aan God. Plotseling laaide er een vuur op en verteerde het vlees en het brood. En uiteindelijk versloeg Gideon met de hulp van God de vijand. Het volk riep naar God en God kreeg medelijden en kwam zijn volk te hulp. Jezus zei tegen zijn discipelen: ga naar Jeruzalem. Daar zal ik naar jullie toe komen. En dat hebben we vorige week met een bijzondere dienst hebben we het over gehad. De discipelen baden 10 dagen. Zij aanbaden God, zongen met elkaar, waren in afwachting, lazen psalmen zoals Jezus dat ook met hen samen had gedaan. De belofte van de profeten die wij nog steeds kunnen lezen. Het Bijbelboek Joël en andere korte Bijbelboeken. Het boek Jesaja, ga zomaar door. Allemaal beloften voor ons van God. En toen de discipelen aan het bidden waren, maakten zij God groot. En de Heilige Geest kwam op hen. De Heilige Geest wil ook ons in vuur en vlam zetten. Als we God groot maken, hem aanbidden. Austin heeft er een aantal weken geleden over gesproken. Zullen we net als Mozes en net als Gideon en net als de discipelen in vuur en vlam staan. En kunnen we de opdracht die nog steeds geldt voor ons gaan. De discipelen moesten in actie komen. Ze dachten, het hoeft allemaal niet meer. Er is geen uitkomst meer. Het is over. Maar plotseling kwam daar de ontmoeting van God. En er kwam vuur uit de hemel. En toen dat kwam, waren de discipelen niet meer bang. Ze kwamen naar buiten toe om het volk toe te spreken. En er gebeurden geweldige dingen. Jezus zegt tegen ons: ga en vertel het goede nieuws over mij. Maar ook wij kunnen dat niet zonder de Heilige Geest.
Amen.
En vorige week was het gesprek tussen Lucas en Theophilus. En dat hebben we zo kunnen horen, dat de Heilige Geest zo belangrijk is. In het laatste boek van de Bijbel vertelt Johannes in Openbaring 4, vers 1 tot 11. Toen kreeg ik een ander visioen. Een deur in de hemel stond open. En de stem die ik al eerder tot mij had gesproken en die had geklonken als een bazuin, zei: kom hierboven, dan zal ik u laten zien wat hierna gebeuren moet. Meteen kwam de geest over mij en zie, er stond een troon in de hemel en er zat iemand op de troon. En degene die op de troon zat, straalde als jaspis en karmelijn. Over de troon stond een regenboog, schitterend als smaragd. En in een kring eromheen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten, gehuld in witte kleren, met gouden kronen op het hoofd. Uit de troon kwamen bliksemflitsen, gerommel en donderslagen. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels, de 7 geesten van God. En voor de troon strekte zich iets uit dat leek op een zee van glas en kristal. Midden voor de troon en er rondomheen waren 24 levende wezens. En zonder oponthouden, dag en nacht, zeiden ze: Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Heer onze God, u komt de eer toe, glorie, eer en macht te ontvangen, want u hebt alles geschapen. Aan uw wil dankt alles zijn bestaan. 7 vurige fakkels. Wat een geweldige ontmoeting had Johannes toen. Door aanbidding aan God komt de ontmoeting met hem. En de vurige fakkels, zij branden nog steeds. En daar wil ik wel mee aangestoken worden. Elia stond voor het volk en zei: De God die met vuur antwoordt, dat is de ware God. Hij is nog steeds dezelfde. Kiezen we voor hem? Of zijn we te druk met onze eigen dingetjes? Zoals Mozes, Gideon, of zoals Petrus met het vissen. Wacht op de Heer. Verwacht hem. Aanbid hem. En plotseling zal hij er zijn met zijn vuur. Toen het volk van God door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land, staat er in Exodus 40. De Israëlieten trokken voor de rest van hun tocht pas verder als de wolk zich van de tent verwijderde. Gebeurde dat niet, dan bleven ze op de plaats waar zij waren. Ze waren gehoorzaam. En gedurende heel hun verdere reis zagen de Israëlieten overdag de wolk van de Heer boven de tent. En 's nachts zagen zij de wolk van een vuur. Wij hebben de wolk van vuur zo hard nodig, de Heilige Geest, om het werk van Jezus hiervoor te kunnen zetten. Hij heeft iedereen zo hard nodig. Kom in actie. Met het Pinksterfeest zijn weer nieuwe liederen van opwekking gekomen. En ik hoorde 1 lied. En dat is opwekking 885. En het is zo'n mooi lied om God te aanbidden. En we kunnen er naar luisteren, we kunnen er mee zingen. En het is Praise the Lord. En laten we dat doen, de Heer prijzen. Aanbidding is zo belangrijk. Amen.